En vanavond gaan we dan eindelijk naar Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, gelieven. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijdt u in de Heere te allen tijd, wederom zeg ik, verblijdt u. Uw bescheidenheid, zij alle mensen, is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is en al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Tot zover. Het is duidelijk dat wij hiermee aangekomen zijn in het laatste deel van de brief. Nog net niet de hartelijke groeten zoals ik dat pleeg te formuleren, maar toch wel zoiets. Er worden in ieder geval meteen enige namen genoemd, mensen voor wie enige vermaningen bestemd zijn. Ik leen het woord maar even van het opschrift boven het hoofdstuk, en vermaningen. Maar ik begin bij de eerste woorden uiteraard, zo dan. En dat zo dan, dat wijst uiteraard eerst terug op het voorafgaande. Want het idee is dat wat de apostel hier meteen naar voren brengt, in elk geval, op zijn minst in de eerste verse van hoofdstuk 4, dat het rechtstreeks voortvloeit uit het voorgaande, de voorgaande uiteenzetting, waarvan het hoogtepunt inderdaad gevonden wordt, denk ik, in vers 20 van hoofdstuk 3. Als er staat, maar onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Want de gedachte in deze voorgaande hoofdstukken is inderdaad dat wij als kinderen Gods het voorbeeld hebben, het praktische voorbeeld voor ons leven hier op aarde, het praktische voorbeeld hebben in de eerste plaats van de Heer Jezus zelf, zoals natuurlijk in de eerste helft van hoofdstuk 2 uiteengezet. En daarna de voorbeelden van Epafroditus, Timotheus en vervolgens Paulus zelf in hoofdstuk 3 nog. En het idee is dat het voorbeeld er een is van dienstbaarheid. Van de Heer Jezus stond immers, hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante van mens, gevonden in de gedaante van de mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar het idee is dat deze vernedering, het is een erg zwaar woord, maar ik weet ook zo gauw niks anders, hè, dat deze vernedering, deze dienstbaarheid, want dat is waar het werkelijk om gaat, dat die zou moeten leiden tot de verhoging waarover de apostel dan in elk geval sprak in verband met de Heer zelf in Filippenzen 2 vers 9. Namelijk daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Vanwege die vernedering. Dat wil zeggen, die verhoging en verheerlijking komt voort uit de vernedering die eraan vooraf ging. Dat is ook wat de apostel Paulus in verband met zichzelf naar voren brengt in hoofdstuk 3. Wanneer hij het heeft over het wit waarnaar hij jaagt in vers 14 dan bijvoorbeeld enzovoorts. Daarna spreekt de apostel aan het eind van hoofdstuk 3, dus in vers 20 en 21 over onze verwachting. Namelijk, wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal, enzovoorts. Maar de gedachte daarbij is dat die verandering van ons lichaam uit vers 21 feitelijk gelijk is aan, identiek is aan die verhoging waarover de apostel in de voorgaande hoofdstukken dan ook sprak. En dat ik dat zo nadrukkelijk zeg, is natuurlijk omdat het verband hier aanleiding toe geeft, maar ook omdat dat dikwijls over het hoofd gezien wordt. Want dikwijls wordt, heeft men dan nog net het idee dat de aan het eind van onze tegenwoordige bedeling, zal ik maar zeggen, dat wij als gelovigen opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Daar zijn we vorige keer ook zo ongeveer mee geëindigd met het citeren van deze woorden uit 1 Thessalonicense 4. En dan stellen we vast dat voor die gelegenheid in ieder geval onze lichamen veranderd worden en vervangen worden door een verheerlijkt lichaam of een heerlijk lichaam of een hemels lichaam. En dat is het dan. Dat is natuurlijk op zich wel juist, maar de schriftgedeelten die erover spreken, laten er geen twijfel over bestaan dat dat lichaam weliswaar in het algemeen voor iedereen een hemels en een heerlijk lichaam is. Maar hoe heerlijk het is, ja, dat is een ander verhaal, want dat blijkt voor iedereen dan toch verschillend te zijn. Want de heerlijkheid die wij zouden ontvangen is niet een heerlijkheid die vanzelfsprekend is op grond van dat we nou eenmaal kinderen God zijn enzovoorts en een hemelse bestemming hebben. Maar die heerlijkheid vloeit voort uit onze dienstbaarheid aan hem nu, of hier en nu, zal ik dan zeggen met een, dacht ik toch, redelijk christelijke term. In sommige kringen althans. Hier en nu. Nou, want dat is waar het over gaat. U kent allemaal die tekst, want die heb ik in het verleden om de 6 weken minstens hier geciteerd. En misschien wel elke 14 dagen. Dat wij ervan verzekerd zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar u wordt ook geacht te weten dat dat schriftgedeelte, dat was Romeinen hoofdstuk 8, spreekt over een lijden als gevolg van de leiding van de geest in ons leven. Een lijding als gevolg van dat wij als kinderen Gods worden geleid naar en dus worden opgevoed tot onze aanstelling tot zonen. En daar gaat het om. En de oproep in die brief, maar in feitelijk eigenlijk in alle brieven, is dat wij trouw zouden zijn aan onze roeping, ons zouden laten leiden door die geest in het woord en heel de ware, maar daarmee ook in onze praktische dienst, omdat we naar diezelfde mate ook heerlijkheid zouden ontvangen. En daar gaat het maar om dan. En wat aan het eind van onze bedeling gebeurt, is niet slechts de verandering van de gemeente, de translation, de Engelsen gebruiken de term translation, vindt een heel aardige, de overzetting, de omzetting, zo je wilt, van de gemeente, maar het is de verheerlijking van de gemeente. Dat is ook de reden, onthoud je dat goed wat ik nu zeg, dat is ook de reden waarom de Bijbel leert dat alle gelovigen van onze bedeling aan die zogeheten opname van de gemeente zullen deel hebben. Want het gaat niet maar om de verandering dat we het aardse lichaam afleggen en het hemels lichaam ontvangen. Het gaat om nog meer dan dat, namelijk de definitieve verschijning der heerlijkheid, zoals dat bij gelegenheid heet. Maar in ieder geval het ontvangen van het loon, het ontvangen van een kroon. En misschien heb ik het hier eerder gezegd, mijn ervaring is dat er altijd dat men het altijd gauw kwijtraakt. Maar het idee is dat onze broeders en zusters uit onze bedeling die ons zijn voorgegaan ongetwijfeld een hemels lichaam hebben, maar nog niet dat verheerlijkte zoals de bedoeling was. Dat wil zeggen, niet hun loon, dat komt nog namelijk. Daar wachten zij net zo goed op als wij. Zij in andere omstandigheden dan wij, dat is waar. In zekere zin heb ik geen moeite met de term zij zijn ons voorgegaan. Dat is ook inderdaad zo. Dat zongen we vroeger, als jij er bent voordat ik er kom, zie uit naar bij, want ik kom daar ook, hè, met gebaren. Ja, ik heb ze onthouden. Zij zijn ons in zekere zin voorgegaan, maar waar het gaat om het definitieve ontvangen of openbaring van heerlijkheid of het ontvangen van loon of kronen of zo, wel, daar wachten zij ook nog op. En vandaar dat de schrift spreekt niet alleen over degenen die levend overblijven in dat verband, in 1 Thessalonicense 4, maar ook over degenen die ontslapen zijn, waarvan dan staat, die zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen enzovoorts. En het is omdat het niet maar de verandering van het lichaam is als zodanig, het aardse verwisselt voor het hemelse, maar het oneervolle vervangen door het verheerlijkte lichaam. Dat is ook hier de gedachte, maar zoals ik al zei, dat is eigenlijk alle schriftplaatsen waar er meer dan twee woorden aan gewijd worden, is dat ook de gedachte. Het wordt er ook bij gezegd, en hier feitelijk ook. Want wat voor zin heeft het om die opname van de gemeente, zal ik dan maar zeggen, te vermelden na deze uitgebreide oproep tot dienstbaarheid? Want als het nou alleen maar is oproep tot dienstbaarheid, zolang we hier zijn, en daarna worden we allemaal toch veranderd en zijn we allemaal gelijk, ja, dan als dat daarboven geen verschil is, waarom zou er dan hier verschil bestaan? Als we geen schade kunnen leiden, als we geen loon kunnen ontvangen, ja, wat voor motivering zou dat nog hebben voor ons leven hier? Dan is het gewoon een kwestie van alleen maar wachten. Duurt het nog lang? Zou het nog lang duren? Wat denkt u, broeder? Duurt het nog lang? Nee, goed. Dat soort dingen meer. Maar daar zitten wij niet op te wachten. Wij zien eruit, dat is een ander verhaal. Wij rekenen er dan ook op voor de toekomst, dat is ook een feit. Maar in afwachting daarvan zouden wij de Heer dienen. Want onze dienst aan de Heer, onze bereidheid om hem te dienen en dus eventueel voor hem te lijden. Ik zeg dat heel terughoudend, ik weet niet of dat mag, maar het staat hier nog eenmaal zo, hè. Bereidheid hem te dienen, voor hem te lijden enzovoorts. Dat is inderdaad bepalend voor het loon dat we in de toekomst zullen ontvangen. En daar zien wij naar uit, zodat er een direct verband bestaat, leerstellig en ook praktisch, tussen ons praktische leven, onze praktische dienst hier en de zogeheten opname van de gemeente. Want wat wij altijd zo noemen, dat zeg ik natuurlijk ook regelmatig hier, hè, wat wij altijd zo noemen, dat noem ik bij voorkeur, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Niet omdat het wat anders is, maar omdat die term wat duidelijker uitdrukt waar het in werkelijkheid om gaat. En daarom vind je dat hier. Zo dan, namelijk op grond van dat wij navolgers zijn van Paulus, want zo stond het in vers 17 van hoofdstuk 3. Of op grond van dat wij navolgers zijn van Christus. Want zo stond het in hoofdstuk 2. Op grond daarvan komen al deze vermaningen. Omdat ze uitwerking hebben op, betrekking hebben op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is overigens precies hetzelfde als wat gezegd wordt in, Romeinen 8 heb ik genoemd. Want daar gaat het ook om. Indien wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, indien wij niet met hem lijden, dan zullen we ook niet met hem delen in zijn heerlijkheid. Begrijp je me goed? We ontvangen ongetwijfeld een hemels lichaam. En dat is heerlijker dan wat wij hier op aarde hebben. Maar niettemin staat er in vers 17 van Romeinen 8... dat wij erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen met Christus, zo wij anders met hem lijden, dat wil zeggen als het tenminste zo is, dat wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En die verheerlijking, volgende verse, daar zien wij naar uit. Wij zien uit naar die heerlijkheid en die ontvangen wij, dat wil zeggen die wordt geopenbaard, want zo bedoel ik het, die wordt geopenbaard bij vers 23, de laatste paar woorden, de verlossing van ons lichaam. Zodat de verlossing van ons lichaam al niet maar is de verlossing van ons lichaam, maar het is het ontvangen van, dat wil zeggen het is het openbaar worden van die heerlijkheid die ons op deze gronden beloofd is. Maar datzelfde, want ik wilde niet eens naar Romeinen 8, datzelfde staat ook inderdaad in, laat ik dan toch eerst maar 1 Korinthe 15 even noemen. 1 Korinthe 15. Want daar gaat het om precies hetzelfde, namelijk om het erfrecht wat wij hebben. Wij zijn erfgenamen Gods en dus mede-erfgenamen met Christus. Dat was Romeinen 8. Wij verwachten heerlijkheid op grond van lijden met hem en we ontvangen het. Het wordt aan ons geopenbaard bij de verlossing van ons lichaam. En hier in 1 Korinthe 15... neem ik de draad op in vers 50. 1 Korinthe 15. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Daar ging het immers over, dat die erfenis, erfgenaam van God zijn, een mede-erfgenaam met Christus. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En daarom, dus vers 21 dan vervolgens, ziet, let erop. Ik zeg u verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel degelijk allen veranderd worden. In de zin van het lichaam uiteraard, want daar gaat heel dit hoofdstuk over. En dan in de punt destijds, in een ogenblik met de laatste bezuin, wat het ook wezen mag, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Dat wil zeggen, degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan, maar zo staat het in 1 Thessalonicenzen 4. De doden zullen in onverderfelijkheid opgewekt worden en wij, die levend overblijven, dus uit 1 Thessalonicenzen 4, zullen veranderd worden, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, enzovoorts. En dan, vers 58, zo dan, dat zijn de woorden waarmee Filippenzen 4 dan ook begint, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is. En als de arbeid niet ijdel is, dan betekent het dus dat men een loon voor zal ontvangen. En de vraag is wanneer? Wel, bij het klinken van die laatste bezuin, wanneer wij veranderd zullen worden. En daadwerkelijk de erfenis, want het ging over erfrecht, de erfenis zullen ontvangen, want de erfenis is loon. Meestal zeggen ze iets andersom natuurlijk. Hè? Het loon bestaat uit één erfenis. En je vindt hier dus precies, maar ook precies dezelfde uiteenzetting. Bovendien 1 Korinthe 15 eindigt dan inderdaad met: zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. En wat zij, en begint met zo dan. En Filippenzen 4 begint met zo dan. Mijn geliefde en zeergewenste broeders, staat alzo. Een variant op, zijt standvastig. Staat alzo, blijf zo staan. In het leven en in de dienst aan de Heer, enzovoorts. En daarna komen de vermaningen, maar goed, daar hebben we het later over. En dan hadden we natuurlijk nog in 1 Thessalonicenzen, in ditzelfde verband. Er zijn natuurlijk veel meer schriftplaatsen die erover spreken. Maar dit zijn waarschijnlijk de belangrijkste. Dat is dan natuurlijk altijd 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Daar vindt u die uiteenzetting over de opname van de gemeente. Daar ga ik nou niet meer echt op in. Ik heb het uit het hoofd zojuist al geciteerd en bovendien vorige keer, al is dat dan enige maanden geleden, ook uitgebreider besproken. Maar de werkelijke strekking van het hoofdstuk vindt u veel eerder, en van de brief ook, vindt u veel eerder genoemd. En voor dat doel lees ik dan gewoon de eerste paar versen van 1 Thessalonicenzen 4. En het heeft niks met de toekomst of zo te maken, of de wederkomst des Heren, of grote verdrukking, of enig eschatologisch onderwerp. Er staat gewoon: voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen. Woorden van die strekking heb ik daar straks voorgelezen, helemaal aan het begin van de avond, uit Filippenzen 4. En dan staat er dat gij daarin meer overvloedig wordt, in die wandel, een Gode behagelijke wandel. Weet u nog Filippenzen 3? Onze wandel is in de hemel, enzovoorts. Maar volgende vers zegt, 4 vers 2 dus, van 1 Thessalonicenzen: want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dan volgt er het een en ander als illustratie op, of als voorbeelden van die heiligmaking, daar ga ik dus nu niet op in. Maar het gaat over wat dan heet heiligmaking. Dat wil zeggen de heiliging van de wandel van de gelovigen. En de pericoop, het schriftgedeelte dus, eindigt met vers 12. Opdat gij eerlijk, dat wil zeggen eervol of met ere betekent het eigenlijk. Hè? Opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Nog steeds de wandel dus. En dan ineens vraag je af, hoe komt de apostel erbij om dan ineens te gaan spreken over de wederkomst van Christus enzovoorts. Nou, mijn antwoord is, hij heeft het ook niet echt over de wederkomst van Christus. Hij spreekt over wat wij dan op grond van dit schriftgedeelte dan noemen de opname van de gemeente. Maar het gaat erom dat wij bij die gelegenheid het loon zouden ontvangen, de heerlijkheid zouden ontvangen, die het resultaat is van onze eerlijke wandel bij degenen die buiten zijn, maar ook bij degenen die binnen zijn uiteraard. Het resultaat van de heiligmaking is namelijk heerlijkheid. En dat is waar het echt om gaat. Dat is de werkelijke betekenis of inhoud van de opname van de gemeente. Onze openbaring dus voor de rechterstoel van Christus, waarbij een ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En daarom vinden we uiteenzettingen over de opname van de gemeente dan ook niet in eschatologische boeken. Dat wil zeggen in het boek Openbaring of zo. Begrijp je me goed? Het wordt daar wel genoemd hoor. Nauwelijks, maar ja, het wordt er wel genoemd. Maar het wordt daar niet uitgebreid besproken, omdat het werkelijke verband van de opname van de gemeente is niet met zozeer met de wederkomst van Christus, maar er is een direct verband tussen de opname van de gemeente en ons leven, onze dienst als christenen aan onze Heer nu. Onze dienst hier zou moeten leiden tot ons loon straks. Dat is het belangrijkste verband. En waarom straks? Ja, omdat dat straks hangt samen inderdaad met de openbaring van de heerlijkheid van Christus. En dus ook met de openbaring van de heerlijkheid van de gemeente. Het oorzakelijke verband is gelegen in onze dienst aan hem nu, want daarvoor ontvangen wij loon straks. Het is trouwens de apostel zelf die dat ook eigenlijk weer zegt, of althans laat doorschemeren in Filippenzen, want ik ga toch nu naar Filippenzen terug. Want Filippenzen 4 vers 1 zegt dan, zo dan, namelijk op grond van dat de zaligmaker ons vernederd lichaam zal veranderen enzovoorts. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon. En dat woordje ertussendoor, en kroon, dat had er niet in gehoeven, zeg ik altijd. En toch zegt hij dat, want het idee is dat die kroon van Paulus, dat wil zeggen de heerlijkheid die Paulus zal ontvangen, wel degelijk mede bepaald wordt door deze Filippenzen. Zij zijn immers het resultaat van zijn arbeid en hij zal het dus, onder andere dan, maar hij zal ervoor beloond worden. En als het niet te moeilijk is, zeg ik het in gewoon Nederlands. Die gemeente in Filippi is de bekroning. De kroon dus. De bekroning op de arbeid van Paulus. En daar zit alles in. Dat is eigenlijk de mooiste manier om het te zeggen. Maar dat is wat de apostel hier dan ook zegt. Zij zijn zijn kroon. En de bedoeling is dat ook zij kronen zouden ontvangen. Terwijl ik het zeg, denk ik er ineens aan dat ik in dit verband natuurlijk ook 2 Korinthe 5 had moeten noemen. Na 1 Thessalonicense 4. Want in 2 Korinthe 5 staat dat wij weten dat zo ons aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Ja, precies. Maar niet iedereen hetzelfde. Want dan zegt de apostel, nou ja, er zijn, en hij noemt 3 mogelijkheden, namelijk een zwarte en een witte en een grijze, denk ik altijd. De zwarte is dat men daar naakt zal bevonden worden. De witte is dat men overkleed zal worden. En in de grijstinten daartussen is bekleed. Want de heerlijkheid wordt beschouwd als een kleed. Wij kunnen ons die dingen toch niet voorstellen. Daarom wordt het ons voorgesteld in iets wat we, ons, dat we wel redelijk kunnen begrijpen. Ik zeg altijd, heerlijkheid is licht. En als de een meer licht heeft dan de ander, is het ene lampje van 20 watt en de ander van 50 watt en de ander van 80 watt, weet je veel. spaarlamp vermoedelijk, want ze gaan heel lang mee daarin. Maar dat even tezijde. Maar zoiets, want ik weet ook nooit hoe je dat nog beter moet uitleggen. Het blijft altijd beeldspraak. Eenvoudig omdat het voor ons toch onvoorstelbare dingen zijn. Maar niettemin worden ze ons aangekondigd. Nou goed, ik ga echt terug naar Filippenzen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat al zo. Dat wil zeggen, blijf zo staan. Staat al zo in de Heere. Hoe? Wel, zoals het de voorbeelden die ons hier gegeven zijn van de Heer Jezus zelf, van Timotheus, van Epafroditus en in ieder geval ook die van Paulus. Zo zou men staan blijven. En u weet het, vanuit het vers heb je dus ogenblikkelijk kortsluiting met Efeze 6. Want daar staat dat wij de strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en tegen geestelijke boosheden in de lucht. Die willen dat we niet blijven staan. In ieder geval niet zo blijven staan naar dit voorbeeld. En daarom staat het, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij moogt staande blijven en stand houden. Er staan drie woorden, geloof ik. Staan, staande blijven, stand houden. Het is drie keer hetzelfde natuurlijk, maar alle keren dan maar met grote nadruk. Men zou zo blijven staan in de dienst aan hem. Want hoe dan ook en hoe onvoorstelbaar deze dingen ook zijn, wij zullen daarvoor loon ontvangen in de toekomst van de Heer. Dat berust ook onder andere op de laatste zin uit het voorgaande vers, die heb ik vorige keer niet besproken. Daar staat namelijk, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Want de gedachte is dat waar wij nu hem dienen, zal hij zal hij daarvoor loon geven. Dat wil zeggen, hij zal ons veranderen. Hij maakt ons ook lichamelijk een nieuwe schepping, maar inderdaad in overeenstemming met onze dienst aan hem. Maar die zin, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen, wil zeggen dat onze lichamelijke verandering ter gelegenheid van dus de opname van de gemeente feitelijk een soort vooruitgrijpen is op de gebeurtenissen van de jongste dag. Want alle dingen die hij aan zich kan onderwerpen, alle dingen is gewoon het heelal. En in de uiteindelijke toekomst, op de beruchte jongste dag, meestal als men erover spreekt is berucht en is men er bang voor dus. Hè. Maar op de bekende jongste dag dan, daar zal de Heer heel de schepping aan zich onderwerpen en al wat daarin is, inclusief de laatste vijand, die immers bij die gelegenheid teniet gedaan zal worden. Dat was ook 1 Korinthe 15. U weet wel, want hij moet als koning heersen, totdat hij alle vijanden zal gesteld hebben onder zijn voeten, in overeenstemming met Psalm 110 en Psalm 8. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. En daarmee zijn alle dingen aan hem onderworpen. Nou ja, wat er over is uiteraard, maar dat is altijd zo. Maar dat is alle dingen. Maar het idee is dat onze verandering, onze translation, onze omzetting, of hoe het maar heten mag, bij de opname van de gemeente, eigenlijk een vooruitgrijp is op de uiteindelijke omzetting van heel de oude hemel en aarde naar een nieuwe op de jongste dag. Want per slot, wij zijn, 2 Korinthe 5, wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, alles is nieuw geworden. En dat betekent dus dat onze positie feitelijk vooruitgrijpt op die nieuwe schepping. Dat blijkt ook uit het feit dat wij beschouwd worden door de schrift als eerstelingen. Ja, degenen die ontslapen zijn straks, dat is ook inderdaad zo. Maar als eerstelingen van een nieuwe schepping, als eerstelingen van een nieuw verbond, als eerstelingen in het koninkrijk, kortom zelfs als een gemeente van eerstgeborenen op die grond. En heel onze gemeentelijke positie in de hemel, in Christus, met een hemels vaderland en een hemels erfenis, berust op deze eenvoudige gedachte dat wij eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. En als onze lichamen, als stof dus, hè, als onze lichamen veranderd worden, dan is dat hetzelfde is wat ons gebeurt, hetzelfde als wat uiteindelijk met heel de oude schepping zal gebeuren. In beginsel. Er is uiteraard een verschil. Want wij als gelovigen hebben een hemelse bestemming. Terwijl voor zover een mens opgewekt worden op de jongste dag en behouden zijn, is hun toekomst echt niet in de hemel, maar op de aarde. Een nieuwe aarde uiteraard. Maar het beginsel is gelijk. Het is de omzetting van een oude naar een nieuwe schepping. En dat is wat met deze laatste woorden van Filippenzen 3 ook gezegd wordt. Naar de werking waardoor hij ook het heelal aan zich kan onderwerpen. Maar goed, dat is wat hij zou doen. En dus, of zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, uitdrukking van de verbondenheid van Paulus met deze Filippenzen, voor de liefde die hij voor hen heeft. Mijn blijdschap ook, dat kan hij. Je kunt je verblijden daarin, in het bestaan van zo'n gemeente zonder meer. Zeker als het beschouwd kan worden als de vrucht van je eigen arbeid. Mijn blijdschap en ook kroon, in verband met de toekomstige heerlijkheid van Paulus. Hij zegt, staat al zo, namelijk in den Heere, geliefden. Met verwijzing naar die wandel, het praktische leven dat wij als gelovigen hebben in de hemelen. Dat was 3 vers 20. Dat ik nog één keer dan terug mag grijpen op 3 vers 20. Ons burgerschap, onze polytuima. Komt toch maar één keer voor in de Bijbel, maar vooruit. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen. Achteraf drong het op me door dat Filippi, daar waar deze gelovigen woonden, Filippi was een officiële Romeinse kolonie. Dat betekent dat degenen die in Filippi woonden officieel burgers van Rome waren. Dat is toch een aardige. Het is een aardige illustratie van onze positie. Het mag dan zo zijn dat wij wellicht hier op aarde wonen. Neemt niet weg dat ons burgerrecht is in de hemel zelf. Dat kan nou eenmaal. Iets dergelijks was trouwens ook met Paulus aan de hand. Want Saulus van Joodse huizen overigens volstrekt en van geboorte af aan, staat er ook, die was niettemin een Romeins burger. Dat wil zeggen een burger van de stad Rome. Hij was er nooit geweest, maar hij was burger van de stad Rome. En hij werd ook waar ook ter wereld, althans binnen het Romeinse Rijk, werd hij beschouwd als Romeins burger, burger van de stad Rome. En voor hem golden ook andere wetten dan voor de rest van de wereld, om zo te zeggen. Weet u nog, hij werd gegeeseld. Ze begonnen hem althans te geeselen. Toen zei hij, is u geoorloofd een Romeinse burger, een Romeinse man te geeselen? Toen schrok iedereen. Want men had het recht om mannen te geeselen, kennelijk. Maar niet als ze Romeins burger waren, want toch golden andere wetten. Enzovoorts. Andere regels in heel de wereld feitelijk, officieel. En daar gaat het maar om. Wij wonen weliswaar als gelovigen hier op aarde, waar dan ook, maar niettemin ons burgerschap is in de hemel. En dat betekent ook dat we met hemelse maatstaven gemeten zullen worden. En met hemelse maatstaven beloond zullen worden. En ook met diezelfde hemelse maatstaven, hopelijk niet, maar eventueel schade zullen lijden. Dat is waar het om gaat. Het zijn hemelse normen die aangelegd worden van Gods wegen. Nu al, maar in de toekomst uiteraard zeker. Goed. Staat al zo. En wandelt dus ook al zo. Als burgers van de hemel. En in het bijzonder richt Paulus zich dan tot ene Euodia en Syntyche. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. Troostvolle gedachte is dat kennelijk ook in de gemeente van Filippi wel eens oneenigheid was. Vind je dat niet een troostvolle gedachte dan? Het hoort zo niet te zijn, maar het komt helaas wel voor. Het wordt uiteraard niet aangemoedigd, in tegendeel. Maar wie die vrouwen zijn, wij weten het echt niet. We hebben echt geen idee. Het vermoeden bestaat dat het twee zogeheten diakonessen waren. Dat wil zeggen twee vrouwen die in de gemeente speciale verantwoordelijkheid droegen. Ja, misschien wel voor het kopjes wassen of koffie zetten. Dat weet ik niet, maar zoiets. Ik weet het echt niet. Maar ze konden het kennelijk niet eens worden. Om wat voor reden staat er ook niet bij, want dat doet weinig ter zake. Het gaat erom dat de apostel zegt, ik vermaan hen dat zij eensgezind zijn in de Here. Want wat voor de gemeente in het algemeen geldt, dat men één van gevoelen zou zijn, dat men eensgezind zou zijn met woorden zoals we ze ook vinden in het begin van hoofdstuk 2. Dat geldt speciaal voor degene die in de gemeente verantwoordelijkheid dragen. Een grote verantwoordelijkheid is of een kleine, heeft daar verder niets mee te maken.
Betekent dit niet bemoediging dan? Of is dat een ander woord?
Welke? Vermanen? Vermanen, jawel. Jawel, maar het is een aansporen tot, hè? Dus inderdaad, men kan het lezen als vertroosting, maar wij hebben er gewoon geen goed Nederlands woord voor. Dat is het vervelende ervan. Maar vermanen kan heus, is niet altijd maar zo van denk erom met de wet in de hand enzovoorts. Hè. Maar het heeft altijd de strekking van bemoedigen, aansporen tot enzovoorts. Dat heeft het hier. Ik vermaan hen dat ze eensgezind zouden zijn. Dat wil zeggen, op een of andere wijze moeten ze een geschil bijleggen. En de apostel gaat er kennelijk vanuit dat als men de voorgaande pakweg drie hoofdstukken begrepen heeft, of alleen maar het voorgaande hoofdstuk, moet dat toch meer dan voldoende zijn. Ik heb een hekel aan clichés, aan vaste uitdrukkingen dus. Hè. Maar je zou zeggen, ach, wees dan maar de minste. Want de minste zal het meeste zijn in het Koninkrijk Gods. Begrijp je me goed? Er zijn er ook die uit hoogmoed altijd de minste willen wezen. Dat schiet ook niet op natuurlijk, hè. Maar even niet eraan denken dat het een clichématige uitdrukking is. Ik weet zo gauw ook geen ander, dus zeg ik, tja, je kan het zo goed de minste wezen. Want het ging er immers om dienen. De minste in het Koninkrijk Gods zou immers de meeste wezen.
De minste stel over de rest zijn.
En de minste zou men stellen, in Korinthe is dat zo, staat dat, hè. Men zou de minste stellen over de rechtszaken enzovoorts. Wat God zelf zei, ik zit de minste onder de mensen, maak ik koning. Ja, over een wereldrijk wel te verstaan, want zo staat het in Daniël. God stelt daarover de minste onder de mensen. Dat slaat natuurlijk gewoon op de Heer Jezus, maar vooruit. Maar het gaat erom dat men bereid is tot dienen. En als men daartoe bereid is, dan zal blijken dat er heel wat oneenigheid meteen de wereld uitgeholpen is. Het is nog helemaal zo. Totdat men natuurlijk een ruzie om gaat maken wie het minste mag zijn. Hè? Dat komt ook voor, ja. In sommige kringen komt dat ook voor. Maar dat schiet natuurlijk ook niet echt op. Maar goed, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heer. De aardigheid is dat hun namen dat ook eigenlijk betekenen. Want vroeg of laat vraagt iemand toch wat betekent het. En Euodia betekent zo goed, zoiets als een goede reis. Bon voyage. Een goede reis of zo. En Syntyche betekent eigenlijk net hetzelfde. Syntyche betekent zoveel als een goede relatie, een goed contact. En daarom wordt het ook wel vertaald met voorspoed, geluk. Mazzel, zeggen wij ook wel eens. Hè? Ja, mazzel tof dan wel te verstaan. Maar gaat om een voorspoedig contact. Nou, dat zou het moeten zijn. Je zou kunnen zeggen, dames, doe uw naam eer aan. Verder kennen wij ze niet, helaas. Want ik krijg altijd het vermoeden, als wij in de Bijbel zomaar wat losse namen tegenkomen, vooral in het eind van die brieven, dat de kans in ieder geval groot is dat we ze ergens tegenkomen, buiten de Bijbel, in de oude christelijke geschiedenis. Dat is de enige manier om het contact te leggen tussen het einde van de Bijbelse geschiedenis en het begin van de zogeheten kerkgeschiedenis of zoiets. Dat gaat alleen via namen die in de Bijbel voorkomen, die we daarna in de oude kerkgeschiedenis tegenkomen. Zo zit het nou eenmaal. Maar Euodia en Syntyche heb ik niet kunnen vinden. Dat geldt trouwens ook voor die oprechte metgezel uit vers 3. Volgende vers dus. Ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, of gewoon gij oprechte metgezel. Maar wie dat is, die metgezel, staat er niet. En dat metgezel, dat woord metgezel, heeft eigenlijk de betekenis van degene die onder hetzelfde juk loopt. Maar we hebben daar geen Nederlands woord voor. De andere van een span, zal ik maar zeggen. hetzelfde jurk draagt. Samen met Paulus uiteraard. Wie het is, hebben wij geen idee van, omdat het er niet bij staat. En de enige conclusie die gerechtvaardigd is, lijkt mij te zijn dat deze oprechte metgezel een van de, of misschien de, als je dat kunt zeggen, oudste of opzieners is uit de gemeente hier in Filippi. Maar wie het is, weten wij dus niet, want er staat geen naam bij. In elk geval, hij schrijft aan hem: gij, mijn oprechte metgezel, wees deze behulpzaam. En omdat deze vrouwelijk is in de grondtekst, heeft men het woord vrouwen ingevoegd. Wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Waaruit dus inderdaad volgt dat het gaat om mensen die bepaalde verantwoordelijkheden droegen in het werk des Heren. En juist zij zouden eensgezind zijn, vanzelfsprekend.
De namen die staan in de boek des levens. Hè?
Ja, er staat namelijk vervolgens. Wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, waarvan de apostel de namen niet noemt. Hij noemt ze dus kennelijk met een opzet niet en zegt: welke namen zijn in het boek des levens? Ik heb het iemand in een gebed ook wel eens zo horen uitspreken. U kent ze allen bij namen, want ja, als wij ze allemaal op moeten noemen, zal blijken dat we soms de namen niet eens kennen. Of dat we soms niet te binnen willen schieten. Of zo, hè. Of dat het er gewoon te veel zijn. En dan zeggen ze: u kent ze bij naam. Dat is waar. En Paulus zegt, nou ja, hij noemt de namen niet. Hij zegt: maar welke namen zijn in het boek des levens? Dat wil zeggen, ik noem hier de namen niet. Maar niettemin, de namen staan opgeschreven bij de Heer. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat maakt het trouwens nog een beetje vreemd. Dit vers zeker. Vers 2 trouwens ook, lijkt mij. Want als de apostel deze speciale metgezel uit vers 3 niet bij name noemt, je moet zeker weten, dat moet hieruit geconcludeerd worden, dat hij weet wie het is. Uiteraard is het speciale. En die vrouwen, die kent hij kennelijk ook goed, maar die noemt hij wel bij name. En daarna noemt hij ene Clemens bij name, die we in heel de Bijbel niet meer tegenkomen. Hier voor het eerst en daarna nooit meer. En dan die andere noemt hij niet bij naam. En hij zegt, nou ja, hun namen zijn in het boek des levens. Zodat mijn vraag dan vervolgens is, waarom moeten wij de namen van Euodia en Syntyche weten? En die van Clemens. En ik heb er maar één antwoord op. We zouden ze wellicht terug kunnen vinden buiten de Bijbel. Dat wil zeggen, in wat daarna komt. In de oude christelijke geschiedenis. Enzovoorts. Alleen in dit geval heb ik een probleem mee, want Euodia vind ik in de Syntyche ook niet, maar Clemens wel. Nou ja, kijk, als u zegt, ja, maar die Clemens hier uit de Bijbel zal toch wel een andere zijn dan die uit de kerkgeschiedenis, dan zeg ik, ja, wie zal dat bewijzen? Ik bedoel, dan niet. Maar dan zeg ik, waarom wordt deze dan toch bij name genoemd? Ik denk omdat hij eigenlijk ergens in de oude kerkgeschiedenis terug te vinden moet zijn. Dat is ook inderdaad het geval, want wij kennen hem als een van de eerste pausen. Maar nu kom ik van de Rooms-Katholieke kant binnen. En als ik die term weglaat, want zo hoort het ook. Ja. En als ik die term weglaat, dan moet ik zeggen, dan kennen wij hem als een van de eerste bisschoppen van Rome. En als je moeite hebt met bisschop, omdat het een verbastering is van een Grieks woord, dan noem ik gewoon het Nederlandse woord ervoor. Hij was een van de eerste opzieners van de gemeente in Rome. Aan het eind, wij kennen hem in ieder geval aan het eind van de eerste eeuw. En hij is bij de Rooms-Katholieken dus bekend als bisschop van Rome. Die hebben ze later allemaal, honderden jaren later, tot paus benoemd. En daarmee tot bisschop of opziener. Niet alleen van de gemeente in Rome of een gemeente in Rome. Maar van de gemeente over heel de wereld. Maar dat is een latere vinding. Je moet even door die termen heen bijten natuurlijk. Hè? Dat is even aan de kant gooien. Maar een van de leidinggevende broeders, is dat ook goed? Dienende broeders, mag ook hoor. In de gemeente van Rome in de eerste eeuw was inderdaad een Clemens. Wij kennen hem vrij goed, want hij staat bekend als Clemens Romanus, Clemens van Rome. Omdat er ook een andere Clemens is van Alexandrië, geloof ik, maar die is van latere datum. dus Clemens van Rome. En hij is mede daarom zo bekend, omdat er zelfs nog geschriften van hem bestaan. En in het bijzonder een brief ad Corinthiërs. Dat wil zeggen een brief geschreven namens de gemeente in Rome aan de gemeente in Korinthe. Waarin nogal wat plaatselijke omstandigheden vermeld worden. En ik denk dat deze Clemens inderdaad deze Clemens Romanus is. En ik denk dat niet alleen, het lijkt mij volkomen logisch. Bovendien ben ik niet de eerste, want de oude kerkgeschiedenisschrijvers die zeggen dat ook gewoon zo. Namelijk dat deze Clemens uit Rome, de schrijver van de brief aan Korinthe, die brief aan Korinthe dus, dat dat dezelfde is als de Clemens uit Filippenzen 4. Dan zult u zeggen, maar deze Clemens hier is in Filippi, dat is helemaal niet in Rome. Dan zal ik u nog een ander verhaal vertellen. Wanneer ik het anders moet vertellen, weet ik ook niet, want de naam komt alleen hiervoor. Dus nou moet ik wel. Zal ik het u nog anders vertellen? Deze Clemens kwam niet uit Filippi en die kwam ook helemaal niet uit Rome. Bovendien, hij is niet in Filippi gestorven en ook niet in Rome. Hij kwam namelijk uit Ierland. Dat is een heel eind weg. Het was dus één Ier. Ja. Uit Ibernia. Het land der Hebreeën dus eigenlijk. Want dat is het verhaal. Als je mij vraagt, dus een afstammeling van de 10 stammen van Israël, daar komt het op neer. Een Ier. Bovendien weten wij van hem, of we weten niks, maar wij weten van hem, ik noem u de bronnen nou niet, want ik vind het heel niet belangrijk, maar weten wij van hem dat hij binnen de kortste keren naar Glastonbury kwam. U weet wel de plaats waar Jozef en Arimathea in Brittannië, in Somerset, die 12 heights of land toegewezen gekregen heeft, waar ook de eerste christelijke kerk gebouwd is, enzovoorts. Een gebied wat per definitie vanaf die tijd beheerd is geworden door 12 man die verantwoordelijk waren voor het gebied in Glastonbury. De 12 heights of Glastonbury. En deze Clemens, uit Ierland afkomstig, was een van de eerste groep van 12 die dat gebied beheerden, is het idee. Maar vele van die lui zijn van daaruit, vanuit Glastonbury, dat heette toen nog niet zo, hè? Evelyn heette het toen nog, maar die zijn vanuit Glastonbury of Evelyn uitgezonden de wereld in, om het evangelie te prediken, om de Heer te dienen namelijk. En deze Clemens is vanuit Evelyn terechtgekomen, uiteindelijk in Rome, nou niet uiteindelijk in Rome, maar daar heeft hij in ieder geval lange tijd gediend. Kennelijk ook in Filippi, dat blijkt wel, maar ook lange tijd in Rome. En het verhaal van deze Clemens Romanus gaat vervolgens verder, dat is het leuke ervan, dat hij uit Rome heeft moeten vluchten vanwege de christenvervolgingen uiteraard de tweede helft van de eerste eeuw. En hij is toen, heeft Rome verlaten. Hij staat dus te boek als de eerste paus die abdicatie deed, hè. Die afstand deed van zijn troon. Ja, goed, laat maar zitten, die termen. Maar hij is in ieder geval uit Rome verdwenen. En hij is gegaan naar de Krim. Dat is hier vlak in de bus. Ja. Je vraagt, dat leg ik een andere keer uit. Maar hij is gegaan naar de Krim. Het schiereiland in de Zwarte Zee. Dus dat is nog een eind verder. Naar het oosten, zal ik maar zeggen. Ja, dat is Rusland, of hoe het maar heet tegenwoordig daar. En heeft daar het evangelie gebracht. Hij wordt dus ook beschouwd als de beschermheilige, dan wel de apostel van de Krim. Daar was echter ook vervolging en daar hebben ze hem aan een anker gebonden en in de Zwarte Zee geworpen. Dat is het officiële verhaal. Vervolgens, op een of andere wijze, heeft men zich toch, hebben de gelovigen zich ontfermd over zijn lichaam, zoals te doen gebruikelijk. En men heeft het lichaam gebracht naar Rome, alwaar de man uiteindelijk begraven is geworden. Dat is een verhaal dat is zo ongeloofwaardig dat het wel waar moet zijn. Want wie kan zulke onzin bedenken? Want dat zal u nog verder vertellen. Want wat is er met de Krim? Hij kwam uit Ierland, daarvan zeg ik dat is Hebriden, dat is een 12 stammen van Israël kwestie. Die 10 stammen kwestie is dat dus. Hè. Maar de Krim, wel het enige wat ik van de Krim weet, is dat het plaats is waar ook tot vandaag overblijfselen gevonden worden, 100% bewijsbaar, van die 10 stammen van Israël, omdat daar inderdaad graven zijn met inscripties van zo, en dan bedenk ik even wat, want ik weet ze niet aan mijn hoofd, maar er zijn nog steeds graven met inscripties waarop staat, hier is begraven, bij wijze van spreken, hier rust, enzovoort. En er komt er een of andere Hebreeuwse naam, enzovoort, de zoon van die en die, en van de stam van, en er komt er een van de 10 stammen. En daarnaast weer een van weer andere stammen van Israël, enzovoort, keurig in het Hebreeuws. Graven inderdaad van meer dan 2000 jaar oud. Daar zijn ze geweest. Bovendien is redelijk aan te tonen dat de naam de Krim eigenlijk afkomt van de naam van Comrie. Maar die kent u niet. Omdat die in de Bijbel altijd vertaald is met Omri. Maar die naam begint met een Ajin die men al of niet uitspreekt enzovoorts. Daar ga ik nou niet op in. Maar Comrie, vandaar het volk van Comrie, de Comeriërs, de Kimmeriërs, de Krim, zo komen ze zelfs in Nederland voorbij. En daarna laatstelijk hebben we van ze gehoord in Kennemerland. Dat is ongeveer de route. Bovendien, de Krim bij nader inzien ligt toch op Texel. Dat was niet zo. He? Weet je wie? Ja. Die naam komt in Nederland dus minstens 3 keer voor. Zo uit het hoofd. Want ik doe daar niet echt nazoeking naar. Maar waar het nou om gaat is dit, dat deze Clemens afkomstig was van de uiterste grenzen in het, wens ik het zo goed, ja, de uiterste westen, de uiterste grenzen in het westen, waarin tot op dat moment althans de 10 stammen verdwenen waren. En hij is gestorven. Het uiterste oosten, waar de sporen van die 10 stammen gevonden worden. Heel de route terug. En dat is het verhaal. De man was dus inderdaad de vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël. En met een belangrijke geschiedenis enzovoorts. En dat is ongetwijfeld de reden waarom hij ook hier in de Bijbel genoemd wordt. Ik moet u zeggen, als u nazoeking daarna zult verrichten, zul u er weinig over vinden. Het is moeilijk om erachter te komen. Maar van de zomer was ik voor het eerst dan op de plaats waar deze Clemens gewoond zou hebben in Rome. Daar heeft men natuurlijk een kerk opgezet. Die is verwoest geworden en daarna heeft men er weer een kerk opgezet. Dus je komt daar, weet je nog, je komt daar een kerk binnen. Dan daaronder, 9 meter lager of zo, hoeveel het maar was, is nog een kerk. Die hebben ze dan enige eeuwen terug alsnog opgegraven. Nu niet zo lang geleden, maar gevonden en opgegraven. Maar onder die onderste kerk is inderdaad nog veel meer. Daar hebben we namelijk gelopen ook van de, een paar weken terug dus nog, hebben we daar gelopen in de oude straten van Rome. Die zijn daar gewoon nog. Met huurwoningen, insulezen zoals dat heet. En volgens de overlevering zou de Clemens daar gewoond hebben. Dat kan je natuurlijk nooit echt bewijzen. Dit niet tenminste. Maar vooruit, het zou heel goed kunnen. Het feit van een huurwoning komt precies overeen met dat de man inderdaad niet zelf uit Rome afkomstig was, maar er slechts tijdelijk gewoond heeft. Maar het leukste vond ik nog, dat ter plekke vertellen ze deze dingen niet. Niet over zijn Ierse oorsprong, in elk geval. Wel over zijn dood in de Krim. Maar als je daar de binnenplaats komt van de kerk, heb je recht voor je de kerk en heb je aan je rechterhand een kloostergebouw, waar netjes in het Latijn op staat dat het klooster beheerd wordt door Dominicaanse monniken uit Ierland. Ieren. Er staat een groot op, je kan het niet missen. En waarom Ieren? Ja, dat vertellen ze je dus niet, maar wij weten dat wel. Omdat Clemens helemaal niet uit Rome afkomstig was. Hij was namelijk een Ier. En vandaar dat het al sinds eeuwen in handen is inderdaad van de Ierse Dominicanen. Maar dat is zomaar een verhaal. Clemens. Ook met Clemens. Wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben. En ook met Clemens. Welke Clemens? Wel, die Clemens die inderdaad zijn sporen heeft nagelaten in wat ik dan toch maar gewoon de kerkgeschiedenis noem, die geschriften heeft nagelaten. Het is ook in die geschriften, die brief aan Corinthiërs, waarin melding gemaakt wordt van de vrijlating van de apostel Paulus na zijn gevangenschap in Rome, zijn 2-jarige gevangenschap, en waarbij Clemens vermeldt dat deze Paulus inderdaad gereisd is, onder andere eerst tot Spanje en daarna tot het uiterste westen. Het uiterste westen is de oude term, inderdaad, voor de Britse eilanden. Het is dus wel bekend, alleen ja, je hoeft het niet te geloven. Maar ja, dat is met heel de Bijbel ook zo. Staat er wel in, hoef je ook niet te geloven als je niet wil. Ja?
Ze hebben er ook al een aparte
Waar? Wie? Ik weet niet of dat deze kerk... Zelfs de Friezen hebben een eigen kerk in Rome. Zelfs heel dicht bij het Vaticaan. En die eerste kerk?
Ja.
Dat zou wel kunnen, maar dat is niet dit. Dat is niet dit. Dit is de... Hoe heet het ding? Clemente heet die, geloof ik. Hè? Santa Clemente kerk. Tussen het Colosseum en Lateranen. Nou goed, laat maar zitten. Ja. Ik moet het een beetje in je hoofd hebben, langs dan mijn hand. Ja. Maar omdat het in eerste hand is, wordt daar absoluut niet verteld. Sterker nog, men vertelt, hij is geboren. Ik heb een lijst met de paus achter mij volgens. Staat in, hij is geboren vlakbij het Colosseum. Dat is niet waar, vlakbij het Colosseum is die kerk aan hem gewijd. Daar zou je gewoond hebben. Hij is afkomstig uit Ierland en het wordt meteen bevestigd doordat die Ierse Dominicanen dat gebied dan ook beheersen. Zal ik u nog wat zeggen? En dan... dringend ophouden hierover natuurlijk. Zal ik u nog wat zeggen? Rooms-katholieken hebben als eerste paus, bisschop van Rome, eerste leider van de gemeente, Petrus. Daar geloven wij dus niet in. Wel dat de man daar geweest is, maar zeker niet zo vroeg als de Rooms-katholieken beweren. Dat hebben ze kunstmatige wijze zo moeten regelen, want ja... Petrus heeft immers die sleutels, weet u wel. Dus die moet je zo vroeg mogelijk in Rome zien te krijgen. Want anders heeft de bisschop van Rome dat gezag niet van Petrus. Hè? Nou goed, maar vergeet het maar. Maar ze hebben Petrus als eerste, daarna Linus. Die staat ook in de Bijbel, dat is 2 Petrus 4. Daarna... officieel, nu, sinds heel kort, Cletus... Maar men kon er nooit over eens worden, want men ging ervan uit dat er een gat was van 12 jaar tussen Linus en Clemens, die daarna komt. Maar nu heeft men die Cletus, men heeft namelijk twee jongens die Cletus heten, om een of andere reden. En ik weet wel waarom. In het rijtje zou het geweest zijn Petrus, Linus, 12 jaar niks, Clemens, Cletus. Maar omdat ze geen gat van 12 jaar zich kunnen permitteren... omdat dan de pauselijke lijn onderbroken is geweest... zodat wat daarna komt nooit meer beschouwd kan worden... als rechtstreekse opvolger en erfgenaam van Petrus... en daarmee de hele Rooms-Katholieke kerk dus instort. Wat zonde zou zijn, want het is een kostbare kerk. Nou goed. Maar om die reden heeft men die Cletus nummer 5 verdubbeld naar nummer 3. En dus vind je in de oude lijsten... Nou, ouwe, van een jaar of 10 terug en verder. Vind je Petrus, Linus, Cletus, Clemens, weer een Cletus. En nu de nieuwste lijst die ik gezien heb is... Petrus, Linus, Cletus, Clemens. En die Cletus die daarna zou komen is vervallen. En als u mij vraagt, ze hebben het precies verkeerd gedaan. Die Cletus had niet moeten vervallen, die nummer 3... Cletus had moeten vervallen, want die hebben ze ooit geplaatst in dat gat van 12 jaar. Kun je zo vinden bij de vader der kerkgeschiedenis, namelijk Eusebius uit de 4e eeuw. En verder terug overigens, en daarna ook nog. En dan gaat hij weer hoor. Dus de rij wordt Petrus, Linus, Clemens. Daarna halen we Petrus weg, want die telt sowieso niet mee, heeft er niks mee te maken. Dan hou je over Linus, Clemens en zo verder. Linus is die uit 2 Petrus 4. De broer van Claudia en dus de zwager van Pudens. De namen staan daar achter elkaar in één adem. En die kennen wij wel degelijk, als je wilt. Ken je ze wel degelijk. Want Claudia, die daar genoemd wordt, is de dochter van de Britse vorst. Caradoc, in gevangenschap in Rome. Linus was haar broer en dus een Britse prins. De Britse prins, zal ik maar zeggen. Die heb je toch? En die Pudens was getrouwd met die Claudia, maar Pudens was een Romein. Was vermoedelijk familie van Paulus, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, de eerste zogeheten paus die dan overblijft, de eerste opziener van Rome, uit die reeks is dus Linus, een Britse prins. En de tweede, namelijk zijn opvolger... met 12 jaar rust ertussen, was een Ier. Welke kerk is dus de oudste, de Anglicaanse of de Roomse? En die vraag stelde Hendrik de VIII in de tijd ook. En tot vandaag heeft hij gelijk gekregen, want tot vandaag wordt nog altijd de kerk in Brittannië, de Engelse kerk, beschouwd als de oudste kerk ter wereld. Dat is de officiële lezing ook echt van de Rooms-Katholieken, hoeveel problemen ze er ook overigens mee hebben. Want ze kunnen dit gewoon niet ontkennen. En de aardigheid is dus dat wij via wat namen die in het eind van brieven genoemd worden, Romeinen 16, wat dacht u daarvan? Er staan een stuk of 30 namen, geloof ik, dat ik ze verteld heb. Ik heb ze nog lang niet allemaal teruggevonden, maar een groot gedeelte wel in de oude kerkgeschiedenis. Ze zijn bekend en het verhaal van die Bijbelse tijd wordt rechtstreeks voortgezet. Daar gaat het om. Dat is wat hier gebeurt. Het is de verwijzing naar wat hierna kwam. En zeker via Clemens de Ier en via Linus en Claudia, de Britse prins en prinses, en Pudens, de schoonzoon dus van de Britse koning enzovoort, hebben wij schitterende verwijzing naar de connectie tussen de gemeente en inderdaad Engeland. Dat wil zeggen de Keltische en later Angelsaksische volk. Dat was ongetwijfeld ook de bedoeling van het noemen van die naam. En als het dat niet is, dan heb ik natuurlijk na 20 minuten of langer oude kerkgeschiedenis verteld. Zo zit het natuurlijk wel. Maar ik zou niet weten waarom de naam hier anders zou genoemd worden. Bovendien staat er van een degene die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens, waarbij de gedachte is dat Paulus hem persoonlijk dus niet of nog niet kende. En de andere mijn medearbeiders, namelijk toch medearbeiders, omdat ze dezelfde Heer dienden namelijk een dienend werk verricht aan de gemeente. Zoals Paulus huis en haard verlaten heeft, zo was Clemens ook de man die zijn woonplaats verlaten had in het uiterste westen en zelfs zijn leven op aarde althans beëindigde in het oosten. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. En daarna denk ik, dan komen we straks in de hemel. En dan komt die man tegen, Clemens. Ja. Ja. Het past nog over je gaat. Ja. Even maar hoor, maar vooruit. Goed. Daarna vers 4 van Filippenzen 4. Verblijft u in den Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijft u. Dus is het een belangrijke uitspraak. En die met nadruk herhaald wordt. En de apostel zegt het er zelfs bij, voor alle duidelijkheid. Wederom zeg ik, verblijft u. Maar het blijft natuurlijk, verblijft u in den Heere. Dat is een belangrijke uitspraak. Men leest er natuurlijk met gemak overheen. Maar misschien mag ik er dan toch eens op wijzen dat een belangrijke categorie binnen het zogeheten christendom per definitie nooit blij is, omdat het eigenlijk verboden is. Toch? Ja, die zijn er. Ik wil niks wat lelijks over anderen zeggen. Maar ja. Het evangelie, soms denk ik, want soms heb ik ook wel een cynische bui, maar soms denk ik wel eens, waarom heeft men nou dat woord evangelie, is een gewoon Grieks woord, waarom heeft men nou niet gewoon vertaald met goede boodschap? Dus want in het Oude Testament heeft men dat wel gedaan. Het Hebreeuwse equivalent van bazar heeft men, of bezer moet je dan zeggen, geloof ik, voor dat geval. Maar heeft men keurig vertaald met goede boodschap of eventueel blijde boodschap. Nou, in het Nieuwe Testament kom je de term evangelie tegen in het Grieks. En dan vertaalt men het niet, men maakt er gewoon Nederlands van, evangelie. En misschien doe ik de vertalers onrecht, maar soms denk ik, men heeft het niet vertaald naar het Nederlands, want dan kwamen we er ineens achter dat het een blijde boodschap is. Nu is het een of ander gek ding, met een rare naam, een term die we in het gewone Nederlands nooit gebruiken, zodat als je er niet speciaal naar vraagt, zul je nooit weten wat evangelie is. Maar wat het is, blijde boodschap. Ik snap ook echt niet waarom het niet vertaald is, want dat is de vertaling. Blijde of eventueel goede boodschap. En meer specifiek, ik kan het nogal beter vertalen. Het is een boodschap waar men op zat te wachten. Dat is wat het eigenlijk betekent. Het betekent een boodschap die gebracht wordt, waarvan men weet dat die komen moet. Men verwacht iets, er gaat iets gebeuren. En als dan de mededeling gedaan is dat het gebeurd is, dan heet het evangelie. Vandaar dat inderdaad een geboortekaartje per definitie een blijde boodschap is. En het wachten erop heet blijde verwachting. Ja, dat is zo. Vandaar ook dat als David zit te wachten op de dood van Saul en iemand komt hem vertellen dat Saul dood is, heet dat bezer, het Hebreeuwse woord daarvoor, dus blijde boodschap. Niet omdat iemand blij is, zelfs David is niet blij, lees de geschiedenis maar na, maar het heet goede boodschap. De boodschap is namelijk goed of blij, niet eens zozeer vanwege de inhoud, maar wel vanwege het feit dat men erop zat te wachten. Dus de vervulling van wat aangekondigd was. En in dit geval, in het Nieuw Testamentische geval, is het absoluut een blijde boodschap. En bovendien de boodschap waarop men 4000 jaar, pak een beetje, ruw geschat, waar men 4000 jaar op heeft moeten wachten. Een boodschap die tevoren was aangekondigd ook. U weet, hè, er staat, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, enzovoorts. Gelaten is dat, hè. Of gewoon Romeinen 1 vers 1, waar zou je anders moeten beginnen? Romeinen 1 vers 1, Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Daarom is het evangelie. Het wordt meteen verklaard. Maar het is een blijde boodschap, de boodschap namelijk van leven. En dus rechtvaardiging en eventueel opstanding. Maar in ieder geval, het is de blijde boodschap van Christus, de evangelie van Christus, de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die niet werkt, maar voor een ieder die gelooft. Nou, dat is een blijde boodschap dat er zaligheid is en dat men die kan verwerven zonder er iets voor te hoeven doen. Dan kun je namelijk ook niet tekortschieten. En dat betekent dat het gaat om zaligheid die de mens zo zonder meer kan ontvangen. Door geloof. Dat is dus een blijde boodschap. En waar men die boodschap aanvaard heeft, dus kent en gelooft en erop vertrouwt, daar zou men zich verblijden. In den Heere vanzelfsprekend. Want per slot, het is het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Verkort uit Romeinen 1 vers. Vers 1 tot en met 4. En anders uit Romeinen 1 vers 16, het evangelie van Christus. Men zou zich daarin verblijden. En ik zeg niet dat het moet. Ik zeg alleen dat als men die boodschap werkelijk kent, gelooft en aanvaardt, dan is er altijd reden tot blijdschap. Onder alle omstandigheden. Is het dan nooit droefheid? Dan zeg ik jawel, maar dat doet aan de blijdschap niks af. Dat is voor sommigen te gecompliceerd, weet ik maar. Dat kan toch, dat je aan de ene kant blij bent en de andere kant eventueel verdriet hebt. Dat kan. Maar niettemin over dat verdriet staat dat de Heer alle tranen zou afwissen. Niet pas in de hemel, maar nu reeds. Want zo in dat verband staat het er ook in Openbaring 21. Ga ik nou niet verder op in, dat is een onderwerp apart. Daar heb ik een bandje van trouwens, sinds gisteren. Ja. Nou goed. Waar het om gaat is dat als wij het evangelie kennen, is alle reden tot blijdschap. Als ik droeve mensen zie, dan denk ik altijd, die kennen het evangelie niet. En je mag het natuurlijk niet zeggen, maar als die mensen in het zwart en de dames met een hoedje op, niemand draagt een hoedje, van de dames ook niet, behalve bij grote feesten, bij het Koninklijke Paleis, het Hof en zo. En anders draagt een hoedje als men in het zwart uit de kerk komt enzovoort. En niet dat ik er lelijk over doe, ik heb zielsmeelij meelijden met die mensen, want die kennen het evangelie niet.
Daar wordt er ook geen blijde boodschap voor.
Ja, dat weet ik niet echt, maar voor zover ik het ooit meegemaakt heb, enige malen in de loop der tijd, heb ik geconstateerd dat het ook inderdaad zo is. Ja, dat er geen blijde boodschap wordt gebracht. Dat is mijn nette variant, want mijn persoonlijke ervaring is dat de prediking juist het tegenovergestelde is. Voor zover er ooit een schriftgedeelte wordt gelezen wordt wat een blijde boodschap zou zijn, omdat het er staat, wordt er meteen gezegd, nee, maar zo mag je dat niet... mag je dat niet toepassen, hè?
Oude Klaas Roosendaal werd u zeggen, breng ze maar hel en verdoemenis.
Ja, dan word je populair, hè, als je dat doet, hè? Hel en verdoemenis prediken, dat weet u, hè? Maar goed, maar een blijde boodschap, ja, dan zegt u, denk ik ook dat het jammer dat die mensen die boodschap niet horen. Daarna denk ik, jammer, wat doen ze daar dan ook? Als daar geen blijde boodschap gepredikt wordt, dat meen ik echt. Of ik denk, ja, maar dat het er niet gepredikt wordt, is waarschijnlijk omdat ze het ook niet willen horen, lijkt mij. Want dat is mijn ervaring ook. Ik heb nog wel eens contact gehad, direct of indirect, met predikanten uit dat soort kringen. En dan blijkt dat die vaak heel wat beter weten en een heel wat blijdere boodschap hebben, maar die in hun hoofd halen om het te prediken, want dan kunnen ze in de WW. Het is zelfs mezelf wel eens letterlijk zo gezegd. Ja. Goed. Ja. Maar waar het om gaat, dus kenmerkend voor een Bijbelse boodschap, is de blijdschap die het teweeg brengt. En wij als christenen die die boodschap kennen, leren kennen, daaruit leven, van ons wordt inderdaad verwacht dat wij blij zijn. Ook onder droeve omstandigheden eventueel. Dat is omdat wij nou eenmaal hoop hebben. Maar dat stond in 1 Thessalonicenzen 4. Ik heb het niet geciteerd vanavond, maar staat er wel. Hè? Opdat wij niet bedroefd zijn gelijk de anderen. We zijn wel bedroefd, maar niet zoals de anderen. Die geen hoop hebben namelijk. Wij hebben namelijk wel hoop. En dat is altijd de bron van blijdschap. Droefheid, verdriet, als u mij zou vragen. Verdriet, droefheid is eigenlijk altijd, maar misschien moeten we er langer over nadenken dan. Maar is eigenlijk altijd het resultaat van dat hoop verdwijnt. De bodem wordt ingeslagen. Dat er geen toekomstverwachting meer is. Dat is droefheid. Men raakt wat kwijt. Ja, geliefden, maar ook lieve dingen zal ik maar zeggen. Men raakt wat kwijt. Dan is het droefheid. Waarom? Ja, omdat het einde was van een situatie die bestond, die misschien vreugdevol was of niet. Maar in elk geval is droefheid omdat iets afgebroken wordt en dus is geen, wat dat betreft geen toekomstverwachting meer. De grootste droefheid is altijd die bij het overlijden van een geliefde enzovoorts. En omdat, ja, dus het afsnijden van enzovoorts. Er is geen hoop meer, alleen maar een gat blijft er dan over. En hoe ouder men wordt, hoe minder er overblijft, hoe meer men afscheid moet nemen van de dingen des levens en andere levenden enzovoorts. En echt oude mensen, dit zijn mensen die alleen overblijven, die nooit meer bij een voornaam genoemd worden. Niemand kent ze meer, want ze leefden eigenlijk vroeger, ze hebben zichzelf overleefd. Iemand van 120 bedoel ik, hè, zoiets. Dat is echt zo. We hebben geen hoop meer, geen toekomstverwachting enzovoorts. Maar wij als gelovigen, wij hebben een toekomstverwachting zoals beschreven in de voorgaande verzen. In elk geval, zoals we gezien hebben. Bovendien, het evangelie is een boodschap met betrekking tot de toekomst. Sterker nog, het woord Gods spreekt per definitie over de toekomst. En daarom zeg ik het iets langzamer. Als in het Oude Testament met name in Jesaja. Ik wil even denken of ik nog een andere schriftplaats er binnen wil schieten, maar het lukt me nou even niet. Maar als de discussie staat, hoe kunnen wij nou weten of het woord van God is? Of hoe kunnen we weten of het woord wat gesproken is door de profeet, of dat echt de profeet des Heren was en dus het woord van God? En dan zegt de Bijbel, dan geeft de Bijbel antwoord op. Die zegt, nou ja, als het uitkomt was het van God en anders niet. Waarom? Omdat God altijd de toekomende dingen tevoren verkondigt. Het woord dat God spreekt is een woord wat altijd betrekking heeft op wat God zelf aan het doen is. Dat wil zeggen, hij vertelt waar hij mee bezig is en wat het einddoel daarvan is. Of wat het eindresultaat daarvan zou zijn. Dat is kenmerkend voor het woord van God. Als God niet zou spreken over de toekomst, Dan zou het ook dus per definitie geen woord van God zijn. Bovendien had je er dan niks aan. Eigenaardig is dat de tegenwoordige theologie ervan uitgaat dat profetie onmogelijk is. Huh? En als iets toch uitgekomen is, zou ik maar zeggen, dan is de verklaring, nou ja, dan moet het na die tijd geschreven zijn en dat soort dingen meer. Waarmee men dus eigenlijk gewoon zegt, God bestaat niet. Want dat is de korte route dan, hè? Dan bestaat er dus geen God. Als profetie niet kan, dan spreekt God niet. En als God niet spreekt, kun je net zo goed zeggen, hij bestaat niet, want niemand heeft het dan gedaan.
Gemariel had ik al
hier. Is ook met zicht op de toekomst, die raad van Gemariel. Die zei, ja kijk, als het van God is, dan kun je het niet stoppen. En als het niet van God is, houdt het vanzelf op. En zo is het maar net. God belooft en God vervult zijn woord. Daarna schrijft de apostel aan Timotheus. Hij zegt, zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en amen. En waar wij enerzijds leven uit de vervulling van de oud-testamentische beloften, hebben wij reden tot blijdschap. En waar wij anderzijds leven uit de betere beloftenissen van het nieuwe verbond die ons gedaan zijn, en wij dus wachten op de vervulling van die betere beloften, hebben wij nog meer reden tot blijdschap. Wij hebben altijd hoop. Vandaar dat geloof en hoop weliswaar niet per definitie gelijke begrippen zijn, maar in de praktijk wel. En daarom worden ze dikwijls in één adem genoemd. Geloof is wat anders dan hoop. Geloof heeft van doen met het heden. Hoop heeft van doen met de toekomst. Maar het punt is gewoon dat ze in de Bijbel als synoniem beschouwd worden. Want geloof is geloof in het werk Gods nu. Maar dat is een werk Gods wat zijn vervulling vindt, zal vinden in de toekomst. En dus hoop. En daarom blijdschap onder alle omstandigheden. Begrijp je me goed? Wij zingen wel eens van die liederen over dat we altijd blij zijn. We hebben straks gezongen, we hebben altijd volle vrede. En dan denk ik, nou, het is wel heel sterk, hè, wat er dan staat.
Altijd bij als ik.
Ook bij de dood en dat soort dingen weer. Dan denk ik, nou, volle vrede. Maar, ja, of ik het heb, weet ik niet. Ik durf niks te garanderen. Maar anderzijds. Ja, eigenlijk, zo is het toch eigenlijk wel, ja. Zo is het wel. Het is niet altijd leuk. Maar daarom kun je er wel vrede mee hebben. En wat is nou mooier, meer reden tot blijdschap dan dat wij weten te zullen weerzien degene die we hier zijn kwijtgeraakt. Het is dus blijdschap, altijd onder alle omstandigheden. En daarom zegt de apostel het met nadruk. En herhaalt het bij deze gelegenheid ook. Hij zegt het trouwens ook niet voor het eerst hier, maar vooruit. Verblijd u. Niet in het algemeen. Het leven is geen lolletje, zeg ik. Dat is ook zo. Maar verblijd u in den Heere. Want heel onze positie ligt vast in die Heer. En let op, niet verblijd u in Jezus Christus. Verblijd u in God. Verblijd u in de Heere. Dat betekent nog altijd dat hij onze Heer is en dat we hem dus zouden dienen. En we zouden onze blijdschap vinden in de praktijk. En dat is helemaal niet zo filosofisch meer nu. Wij zouden onze blijdschap en vrede in de praktijk vinden in onze dienst aan hem. Want blijdschap en vrede, geluk dus, want ik denk dat is. Blijdschap, vrede. Of moet ik zeggen bevrediging, ik beschouw het als hetzelfde, maar vooruit. Vindt een mens, een gelovige dus ook, alleen in zijn bezigheid. Dat wil zeggen in waar hij mee bezig is, in wat hij doet, in waar hij zijn leven mee vult. En daarom is het zo dat sommige gelovigen niet blij zijn. Ik weet precies waarom, omdat zij de Heer niet dienen. En dat bevredigt niet. En we hadden het net even over een bepaalde categorie die we nou maar niet meer zullen noemen. Maar waar men meent te moeten leven onder de wet, daar dient men de Heer niet. Men noemt het wel zo, maar wij zouden dienaren zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude. En dat het dus blijkt ook, want men vindt er geen bevrediging in. Het brengt geen blijdschap te leven onder de wet. Integendeel, het doet precies het tegenovergestelde. Het kan ook nooit bevredigen, omdat het nooit echt uit het hart kan komen. En daarom bevredigt het niet. Maar wij die onder het nieuwe verbond leven, we kunnen van harte, dat wil zeggen uit ons hart en uit onze gezindheid, die gebouwd is door het woord Gods overigens, we kunnen van harte, vanuit onze gezindheid, in alle vrijheid en bereidwilligheid de Heer dienen. En dat geeft bevrediging. Heel populair gezegd, in het algemeen vindt de mens zijn bevrediging, zijn lol, om het maar populair te zeggen, in dat hij kan doen wat hij wil. Wat hij leuk vindt, bedoel ik, hè? Ik heb het niet over zonde. Gewoon doen wat je leuk vindt om te doen. Toch? Nou goed, wij als gelovigen, wij vinden het leuk, maar dat is nou niet meer het echt mooie woord natuurlijk. Maar wij vinden het wel aardig om de Heer te dienen, toch of niet? Dat willen we toch graag. Nou, God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. En we hebben het aanvaard, omdat we de Heer wilden dienen. Wel, God heeft ons bekwaam gemaakt. En wanneer we dat nou dus ook doen, de Heer dienen, onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade, kan het niet anders, of dat geeft ons volle vrede. Ik had het lied echt nog nooit gehoord, zeg. Never. Ever. Heel, weet ik zeker, absoluut zeker. Had ik echt nog nooit gehoord. Ja, maar. Wat nou gespeeld dan? Compliment, meester. Ja. Hij hield zich er niet precies aan de melodie, hoor, maar laat maar zitten. Maar u begrijpt wel waar het over gaat. Dat is wat het is. Wij als schepselen Gods kunnen alleen vervulling vinden in ons leven, vrede en blijdschap vinden in ons leven, als we God kunnen dienen. En God heeft ons bij ware daartoe niet bekwaam. Daarom is ieder mens van nature ongelukkig. Maar God heeft ons bekwaam gemaakt. Door wedergeboorte, door ons een nieuw hart te geven, of hoe het maar heten mag. Of zullen we zeggen, door zijn woord in ons hart te schrijven, vlees en tafelen. Of door zijn woord in onze harten te planten, opdat het onze zielen, weet u nog, zou zalig maken, onze levenswandel. Dat is waar het werkelijk over gaat. En wij zouden daarin onze blijdschap vinden. In de Heere dus. In degene die wij dienen. Ik wil niet zeggen dat die dienst altijd leuk is. Integendeel. Maar ja, misschien heb ik die voorbeelden hier al wel eerder aangehaald. Er zijn mensen die doen dingen die ze leuk vinden, maar als ze ermee bezig zijn, is het helemaal niet leuk. Maar het aardige ervan is het resultaat. Heb je dat nog? De bezigheid zelf is niet leuk. Zal ik maar zeggen, waar hadden we het laatst ook over? Dat is bijna een jaar geleden. 200 kilometer schaatsen zo hard mogelijk van Leeuwarden naar Leeuwarden. Onzinniger kan het dus eigenlijk niet. En dan zo hard mogelijk met bevroren ledematen aankomen en dan blij zijn. En dan, hè? Dat geeft een kick die minstens maanden voortduurt, kennelijk. Ja. En zelfs de oude dag vertellen die mensen nog dat ze ooit een keer, vertellen ze hun achterkleinkinders, ooit een keer de Elfstedentocht hebben uitgereden, dan wel gewonnen enzovoort. Maar leuk was het niet.
Athene verloren en zo.
Maar ja, maar het geeft toch een bepaalde vervulling. Of je nou de wens om het te doen kunt begrijpen of niet, dan gaat het niet om. Waarom doen die mensen dat? Nou, daarom. Dat is dan maar een heel eenvoudig voorbeeld. Maar zoals met zoveel dingen. Het gaat niet om de blijdschap op het moment, want het is niet altijd zo. Maar het gaat om de algemene uitwerking die het heeft. Het brengt vrede. Kun je toch aan het eind van een zware dag zeggen, ik heb toch wat gedaan vandaag. Ik heb het toch voor mekaar. Of niet, maar dan werk je nog een zware dag. Zoiets. Hè? Ja. En zoals met ons, wij zouden de Heer dienen. Dat geeft ons bevrediging en daarmee blijdschap. Beslot, het nieuwe verbond heet niet voor niks het verbond des vredes. Dat is niet alleen maar dat men vrede heeft met God, dat die strijd voorbij is. Wil ik zeggen dat men vrede vindt in het bestaan, in het leven, de dienst als zodanig. Verblijft u in de Heere, bij elke gelegenheid.
Als je het over vrede, dan praat je eigenlijk over twee soorten vrede in de praktijk. Hè? Dat is horizontale en verticale vrede.
Ja.
Dus ik denk dat de verticale vrede, waar je nu eigenlijk over praat, dat dan eigenlijk de oorzaak is dat men de horizontale vrede bedoelt, dat men de verticale vrede zou nooit eens leren kennen, tenminste ten diepste, zodat de horizontale vrede niet dagelijks het leven eigenlijk voelt.
Dan kan hij er niet zijn. Men moet eerst vrede hebben met God, met dank aan Billy Graham, maar vooruit. Vrede hebben met God, in de zin van met God verzoend zijn, want dat is wat het woord vrede in de smalle betekenis inhoudt. Het is eigenlijk synoniem met verzoening. Vrede veronderstelt het Griekse woord voor vrede, Irene. Ja, Irene was. Heeft de betekenis van dat twee partijen zijn samengevoegd. Dus vrede is geen strijd, maar vrede. Maar vervolgens komt daar rust, vrede en dus bevrediging uit voort. Omdat die spanning en die druk die met oorlog en strijd gepaard gaat, omdat die is weggevallen, dat is wat het is. Daar begint het uiteraard mee. En wat betreft, en dan nog fase lager, misschien noemt u dat een horizontale vrede. Een van de problemen, dan kijk ik stiekem even weer naar die kant. Een van de problemen van de mens is dat hij niet alleen met God overhoop ligt. Hij ligt ook, logischerwijze bovendien, met zichzelf overhoop, zuster. Ja. En om het nou heel eenvoudig te zeggen, niet op al te hoog niveau, maar zo eenvoudig mogelijk, dat een mens met zichzelf overhoop ligt, komt gewoonlijk ook omdat wat hij zou willen, kan hij niet doen. Hetzij door omstandigheden, hetzij door zijn eigen tekortkomingen, wat er maar wezen mag. Maar wat hij zou willen, ik zeg zou willen, kan hij niet doen. Paulus zou erbij zeggen, ja, en wat hij niet wil, doet hij wel. Romeinen 7, hè? Dat is ook zo. Nou, daardoor blijft altijd onvrede, strijd dus feitelijk bestaan. En vrede vindt de mens als hij zichzelf heeft leren accepteren en bovendien in staat is om te doen wat hij zou willen. En er is dus ook een kwestie van twee partijen die bij elkaar zijn. Maar nou liggen die twee partijen in de mens zelf. Het een is namelijk het hart, dat zegt ik zou dit en dat willen. En het andere is het vlees, toch maar weer Romeinen 7 dan. Ja, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, ja, dat doe ik wel. Nou, daar zit een probleem. En dat probleem kan niet volledig opgelost worden bij de natuurlijke mens. Maar bij een kind van God wordt dat wel degelijk, zelfs 100%, is de bedoeling, opgelost. Want het punt is gewoon dat de wil, ook om iets te doen, het is een praktische zaak, dat de wil om iets te doen bewerkstelligd wordt van Gods wegen. Ik denk, heb ik dat niet hier in de tijd ooit eens een keer besproken? Jawel. Waarschijnlijk naar aanleiding van Filippenzen 2 vers 13 waar staat, want het is God die in u werkt beide het willen en het werken. Beide het willen en het werken. Allebei van God. Dan is het probleem weg. Dat is vrede tussen, en dus overeenstemming tussen wat men zou willen en wat men werkt. Maar die wil van de mens, onze wil als gelovigen, wordt veranderd, wordt bepaald namelijk, althans na verloop van tijd, maar wordt bepaald door de inwonende geest, zeggen we dan plechtig, en dat kan niemand er zich wel weer voorstellen, of door de inwonende Christus, of door ons nieuwe hart, en dan weten we het nog niet, nou gewoon door het woord Gods, dat wij leren kennen wat in onze harten geplant is. En naarmate wij door het woord Gods onze Heer leren kennen, wordt onze wil onderworpen aan zijn wil. En God geeft ons de mogelijkheid om die wil ook gestalte te geven, om die uit te werken, zoals het ook inderdaad in Filippenzen 2 staat. En daar, dat namelijk, dat willen en werken met elkaar in overeenstemming is, dat is geluk. Meer is er niet. Meer hoeft ook trouwens niet. Er bestaat niks beters. Daar vindt men namelijk bevrediging in. Moet u zeggen, ik heb persoonlijk altijd de Heer willen dienen, maar ik heb ook van jongs af aan geweten, dat kan ik absoluut niet. Waarom niet, zal ik u nou niet vertellen, maar ik heb altijd gedacht, ik wil het wel, ik heb het ook tegen de Heer gezegd, regelmatig, maar ik heb altijd gedacht, maar dat kan ik niet. Alleen ik heb ook altijd gedacht, ja, maar ik maak dat niet uit, dat maakt de Heer uit. En zo. Hè? En tegenwoordig prijs ik me gelukkig dat ik dingen mag doen die ik dikwijls helemaal niet leuk vind. Maar, dat meen ik echt, maar die wel degelijk blijdschap geven, bevrediging in elk geval. Dat wil niet zeggen dat elke dag een lolletje is, of dat ik met een hoera-stemming in mijn auto stap naar Emmen of waar dan ook naar naartoe. Maar ik zou met niemand willen rijden. Ik zou het niet anders willen. Prima zo. Geweldig. Ja. En naarmate de jaren verstrijken, denk ik, nou, zo is het leven dus. En ik heb er vrede mee. Dat is wat geluk is. Ik zou het niet anders willen. ik weet gewoon geen betere voorbeelden te geven dan, dan die van mezelf, zuster Jas. Sorry. Maar ik denk dat velen van ons, dat hoop ik tenminste maar, datzelfde verschijnsel kennen. Je wil de Heer dienen. Als je het echt wil, geeft de Heer je ook de gelegenheid. Op wat voor wijze dan ook. Maar dienen zal het zijn. Dat zul je voelen ook. En daarom is het niet altijd leuk. Goed. En zodra het echt leuk wordt, moet ik u zeggen, er is vermoedelijk geen dienen meer. Dus dan wordt het echt gevaarlijk. Dus dan ben je gewaarschuwd. Verblijft u in de Heere. In de baas dus ook, hè. Verblijft u in de Heere. Te allen tijd, dat wil zeggen bij elke gelegenheid, wanneer het maar is, of wat voor omstandigheden ook. Kortom, verblijft u blijdschap zo, en dus vrede, want ik denk dat dat toch begrippen zijn die je niet van elkaar kunt losmaken. Blijdschap zou kenmerkend zijn voor het leven van een gelovige. En andersom, kenmerkend voor een ongelovig is de gebrek aan blijdschap. Ik verbaas me niet, maar ik constateer regelmatig, helaas, dat bepaalde mensen die ik al jaren ken, maar die geen gelovigen zijn, maar die ik af en toe eens tegenkom, zo eens in de zoveel tijd, dat die mensen allemaal, ja, die zijn er boven de 50, zal ik maar zeggen, dat die alsmaar chagrijniger worden, dat je nergens meer over kunt praten dan over hoe slecht het ze gaat en wat voor kwalen ze allemaal weer hebben en dat soort dingen weer. Als ze zoutvlak in de stoel zitten, terwijl ze vroeger actief waren enzovoorts en allerlei plannen hadden enzovoorts, het houdt vanzelf op. En blijdschap is al weg. Die mensen zitten gewoon te wachten op... op hun dood eigenlijk. Ze zijn de afgaande route bezig. Dat ervaren ze ook. En dat is dan hun leven. Hoe lang zou het nog duren? Naar mijn smaak, zulke mensen zijn al overleden. Die leven al niet meer. Dat meen ik echt. Leven is hoop hebben. Zoals het Nederlands ook zegt, hè, waar leven is hoop. En waar hoop is, is leven. Dat is allebei waar. Maar als je geen hoop hebt, dan is er geen leven. En wij hebben altijd hoop. Dus, wij hebben leven. Ondanks alles. Verblijft u in de Heere. Daarna staat er, uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend, heeft rechtstreeks mee te maken. Want de Heere is degene die wij dienen. En bescheidenheid heeft de betekenis van dat men zijn plaats weet. Dat is wat echt betekent. Bescheiden wil zeggen dat er onderscheid is. En iemands bescheidenheid is iemands... Is dat iemand weet tot hoever hij kan en mag gaan. Dat is wat het is.
Is het niet een korte versie van Efeze 4, vers 3?
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Daar gaat het uitgebreid om de dienstbaarheid aan de gemeente. Want dat is het natuurlijk. De Heer dienen is altijd de gemeente dienen in de praktijk. Waarbij de eerste regel, want dat is het eigenlijk, hè, is in Efeze 4 vers 2. Ja, 2. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dat is allemaal synoniemen voor bescheidenheid, hoor. Terughoudendheid is dat. Ootmoedigheid. Ootmoedigheid is nederigheid ongeveer, hè? Zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkander verdragen. En op die wijze benaastigt men zich om de geestelijke eenheid te behouden. Een geestelijke eenheid die tot stand gebracht is door het verbond des vredes, want zo lees ik hem. Het verband, de band des vredes, het verbond des vredes, het nieuwe verbond. En waar wij niet ootmoedig, zachtmoedig of langmoedig elkander verdragen, ja, daar is de oorlog, daar is strijd. Ik denk dat die kwestie van Ajodia en Sint-Tige, dat het ook een kwestie was van elkaar niet verdragen, elkaar beconcurreren vermoedelijk, kijken wie de meeste kan zijn en dat soort dingen. Dat brengt inderdaad strijd met zich mee, maar zo zou het niet moeten. Eensgezindheid bewaart men inderdaad daar waar men zich weet te beperken, zijn eigen plaats kent. En dus daar waar men nederig is.
Die band wordt trouwens, waar je nou die band des vredes, die wordt ook vanuit het Grieks eigenlijk min of meer een tekenis eigenlijk van de spieren. Beschouwd die het lichaam ja. Zijn werk laat doen en in stand houdt, zeg maar.
Dus ja, ja. Ja, die vind je in hetzelfde hoofdstuk daarna ook terug. Hè? De samenvoegsel en banden enzovoorts. Weefsel wat diverse lichaamsdelen bij elkaar houdt. Want daar gaat het om. Verbondenheid, waardoor inderdaad dat ene lichaam ook praktisch zou functioneren. En over die dingen gaat het hier. En over die dingen hebben wij het natuurlijk weer de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij bekwaam zijn gemaakt door u. Om u te dienen onder het nieuwe verbond. We danken u in bijzonder daarvoor omdat het ook onszelf vrede en blijdschap schenkt. Dat we op zinvolle wijze inderdaad door het leven mogen gaan. Mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt en waardiglijk dit evangelie. We danken u voor het grote voorrecht dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld waarin geen hoop is. Een wereld waarin men leeft zonder God, zonder hoop, zonder Christus. En als vreemdelingen van de verbonden der belofte. Maar we danken u, Vader, dat u ons nabij hebt gebracht. Dat u ons gebracht hebt onder dit nieuwe verbond. En ons een plaats gegeven hebt in uw werk. Dat we daar ook een deel aan mogen hebben. Niet omdat u afhankelijk bent van ons. Maar omdat ook wij onze levensvervulling daarin zouden vinden. Naar het voorbeeld van onze Heer Jezus zelf. Wij danken u dan dat we ook vanavond daarbij bepaald mochten worden. Dat we mogen realiseren welke geweldige hoop wij hebben vanwege de beloften die u aan ons gedaan hebt. Dat wij mogen uitzien naar een heerlijkheid die u ons beloofd hebt te zullen openbaren. Dat we in afwachting daarvan inderdaad ons mogen onderwerpen aan u. En u mogen dienen daarmee elkander als leden van het ene lichaam mogen en kunnen dienen tot eer van uw naam en tot opbouw van de gemeente. Wij danken u dan voor de opening van uw woord ook deze avond en bidden u, wilt u dat woord in onze harten planten, opdat het ook in onze wandel ons zou zalig maken, opdat wij als uw dienstknechten ook van u en door u zouden worden beloond bij die erfenis en met die heerlijkheid waartoe u ons bestemd hebt. Wees u dan zo ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.